In psalm 88 en 89 waren wij de vorige keer. Psalm 88, gebed in zware beproeving. Maar daarna ineens zijn wij in psalm 89... waar dan boven staat, God zal zijn volk verlossen. En deze psalm 89, ja, achteraf is het voor ons geen punt. Het gaat in ieder geval over David en zijn naam staat er letterlijk in. En het is ongetwijfeld op hem van toepassing. En daar laten we het maar bij. Maar het nadeel daarvan is weer dat we dan toch erg kort door de bocht gaan. Omdat in werkelijkheid, dat hebt u gezien in de voorgaande 87 psalmen, die psalmen heel wat breder zijn nog dan dat. Hè? En dat is hier uiteraard ook zo. Het gaat over David, maar het gaat tegelijkertijd in elk geval over de Messias. Dat wil zeggen over de eerste en over de laatste koning uit het huis van David. Maar over de tussenliggende gaat het ook, maar dat hebben we nog niet gelezen. Maar waarom zou dat niet profetisch kunnen zijn? Waar nog bij komt dat deze Heman en Ethan, waarover we het dus vorige keer uitgebreid gehad hebben, deze Heman en Ethan, tezamen met nog minstens twee andere broers, geacht worden de meest wijze mensen geweest te zijn op aarde voor de dagen van Salomo. Want dat staat in de Bijbel. En dat zo iemand die zo wijs is en van Gods wegen ook als zo wijs erkend wordt, dat die in de Bijbel als zodanig genoemd wordt, dat zo iemand dan ook nog de functie vervult van profeet en dus een psalm schrijft, dat is toch zo vreemd niet? David was de meest wijze man ooit. En die heeft ons heel wat nagelaten. Profetisch, ik bedoel, geïnspireerd en wel, want heel wat van zijn werk maakt deel uit van dit woord van God dat we voor ons hebben. Dus waarom zou die Ethan nou niet alles van tevoren beschreven kunnen hebben en als profeet hebben opgetreden? Ja. En iets dergelijks geldt voor David ook. Men heeft hem weggezet als poëet. En ik vind het altijd leuk dat Petrus in Handelingen 2 zegt, alsof hij dan een profeet was. Daar denk je nooit aan. Hè? En verder vergeten we er nog een heleboel. Want iemand als Jacob was ook een profeet. Ja. En heeft het woord van God doorgegeven en heeft geprofiteerd over de toekomst van zijn zonen. Met grote nadruk. Hij was een profeet. In ieder geval onder die omstandigheden en bij gelegenheid. Nou ja, en misschien was Ethan bij één gelegenheid, op een blauwe maandag of zo, ook, hè? Blue Monday, kent u die? Dat was afgelopen maandag, Blue Monday. Heb je gemist? Je moet wel het kerkelijke jaar bijhouden, mensen. Nou, maar misschien op een vrijdag kan het ook geweest zijn natuurlijk, dat hij als profeet heeft opgetreden en een psalm heeft geschreven. Hoezo? Waarom zou dat niet kunnen? Meer weten we er trouwens ook niet over. Voor mij, zeg ik, is het voldoende dat we melding krijgen van Heman, de Ezrahiet en Ethan de Ezrahiet. En het dwingt ons nu met de bespreking van die psalmen te kijken of we die namen tegenkomen. En jawel, en dan zijn we inderdaad bij Juda en zijn zonen, die tweeling. En we weten dat via de een het huis van David ingesteld wordt en via de ander Kortom, je wordt geconfronteerd met Juda en de beloften aan Juda met betrekking tot de scepter en al dat soort zaken. En dat is eigenlijk voldoende. Het brengt ons toch bij die gedachten. En daar gaat het maar verder om. Hè? En of het dan werkelijk die man was, dat weet ik niet. Ik denk het wel, ja. Ik denk het oprecht. Maar goed. De onderwijzing van Ethan de Ezrahiet, de zoon van Zera dus. Want zo worden Ethan, Heman, Galko en Darda dan wel Dara genoemd. Ezrahieten. Maar ze zijn zonen van Zera, heet dat. En de psalm barst los met ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. We krijgen uiteraard enige parallele regels, zoals je dat mag verwachten in de muziek, maar ook in de poëzie, uiteraard. want daartoe wordt de psalm dan toch gerekend. Ik zal van de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. En dan hetzelfde nog een keer, namelijk ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Langzaam lezen en anders de zinnen onder elkaar schrijven, dan zie je het vanzelf, hè. Goede tierenheid komt overeen met waarheid en eeuwiglijk komt overeen met van geslacht tot geslacht. En zingen komt overeen met mijn mond bekendmaken. Dus twee keer hetzelfde. Loflied. En dan vers 3. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemel zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. En dat alles slaat dan op vers 4. Vandaar dat zeggende, een dubbele punt, kon ook volstaan. Maar ook die bestaat in het Hebreeuws niet, althans niet in die betekenis. Het gaat namelijk over, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen, enzovoorts. Kortom, deze inleidende versen, vers 2 en 3, zijn dus naar aanleiding van Gods verbond met David. Dat wil zeggen, Gods verbond met betrekking tot een vast huis, een koningshuis van David op een of andere wijze. En daarvan staat, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Die goede tierenheid, ik kom er straks nog wel op, maar die goede tierenheid heeft betrekking op de beloften die God nou eenmaal aan David deed in 2 Samuel 7. Dat wordt beschouwd als goede tierenheid van God. Door David in elk geval zelf, doordat God zulke grote beloften aan hem deed. En daarvan staat hier, die zal eeuwiglijk gebouwd worden. En eeuwiglijk wil zeggen onbeperkt, altijd maar door. Dat is eigenlijk de echte betekenis van de term. En gebouwd worden is een pracht van een uitdrukking, vooral hier, omdat gebouwd worden of gewoon bouwen is bana. Dat is het werkwoord. En het zelfstandig naamwoord is ben. En dat betekent zoon. Vandaar dat je altijd leert dat zoon, een zoon is een bouwer. Dat staat in de handboeken gewoon, hè. Gewoon die standaard dingen die je vroeger bij kokkampen kon kopen en zo, hè. Bijbelstandig lopen die van grasheide of zo. Ik noem maar wat geks. Het is niet gek, maar ja, daar staat dat gewoon in, hè, bij het woord zoon. Tenminste, dat denk ik. Ik heb er zoveel in handen gehad in de loop der tijd, ik weet het niet meer. Maar het staat er gewoon, betekent bouwer. Namelijk het idee is dat hij de familienaam bouwt. Door de tijd heen, in ieder geval. Maar ook uitbouwt in de zin van uitbreidt. Want de bedoeling is toch die van vermenigvuldiging. Nou goed. En uw goede tierenheid, dat is de term ter aanduiding van die belofte aan David, dat de Heer tot hem zei, ik zal je een huis bouwen. En hier in de psalm staat, die goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden, implicerend via dit woord dat het betrekking heeft op zonen achtereenvolgens. En dat zo is, staat er trouwens een paar versen verder, want dat staat in vers 5. Dat is altijd zo. Dan denk je, nou, zou dat nou de betekenis zijn? Dan zeg ik, lees de context. Lees door en lees het hele spul nog een keer en nog een keer. Want in vers 5 staat gewoon, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen. Staat hetzelfde woord weer een keer. Impliciet dus het woord zoon. Van geslacht tot geslacht. Continu. De uitdrukking van geslacht tot geslacht betekent eigenlijk, dat hele woord geslacht, dat betekent eigenlijk zoveel als een cirkel, een fase. En van geslacht tot geslacht heeft men, dat is de interpretatie van de vertalers, dat moeten vertalers nu eenmaal doen, maar het idee is van, een cyclus en nog een cyclus en nog een cyclus en nog een cyclus. En de vertalers hebben dat inderdaad opgevat als van generatie tot generatie. En dus vertaald met van geslacht tot geslacht. Heb je dat? Want heus, in principe wordt daar nooit aan getwijfeld dat God dat inderdaad aan David beloofd had. Alleen men gebruikt het tweede deel van de psalm en andere schriftgedeelten natuurlijk, maar binnen dit kader gebruikt men het tweede deel van de psalm om te zeggen, ja, dat kan allemaal wel zijn, maar God heeft hem verstoten en verworpen, want hij is verbolgen geworden tegen zijn gezalfde en daarmee tegen dat hele huis enzovoorts. En God heeft er een einde aan gemaakt. Maar dat betekent dus dat de tweede helft van de psalm vanaf vers 39 in strijd is met de eerste helft van de psalm. En dat die prachtige woorden uit hem, en hoopvolle woorden bovendien, uit vers 1 tot en met 38, daarna door vers 39 en 53 weer onderuit gehaald worden, dan kun je de psalm dus meteen helemaal weer uit je Bijbel verwijderen. Want dan heb je alles gehad, toch? Maar zo zit het dus niet, nee. Zo makkelijk kom je er trouwens ook niet af. Het is iets gecompliceerder. Maar goed. Maar ik moet nog gewoon naar vers 4 en 5. Ik heb een verbond gemaakt. Daar staat inderdaad Brit, het bekende woord. Ik heb een verbond gemaakt. Brit, weet u wel, van Barat, of hoe je het maar uitspreekt. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik moet soms lachen, want ze hebben een heel veel om onder die kwestie van dat verbond uit te komen. Mensen, dat wil je niet weten. Wat theologen bedenken kunnen. Maar ik zal een voorbeeld geven. Dan hoef je dat meteen allemaal niet meer serieus te nemen. Men heeft uitgevonden dat in dat verbond, dat helemaal niet het verbond is. Want berit zou je moeten vertalen met zeep. Met zeep. Nou heb ik dat geprobeerd. Ik heb zeep gemaakt met mijn uitverkorenen. Daar kom je dus niet meer uit. Nee, dit vers niet, maar een paar andere heeft men dat hele begrip weggeredeneerd. En men zegt, nou ja, er zijn volken die Brit heten, maar dat komt van zeep. En dat komt omdat die volkeren zeep maakten. Of hebben uitgevonden. Nee, serieus. Jullie lachen, maar dit is bloedserieus. Ja. Bij het banale af. En toen zei iemand, ja, maar het is toch lastig als hetzelfde verbond ook, als hetzelfde woord verbond betekent, en aan de andere kant ook zeep. En dan denk ik, ja, mensen, als je nou geen verstand van taal hebt, schrijf het dan niet over. U weet toch wat zeep doet? Nee, ik zeg, niet reinigen. Wat doet zeep?
Schuim.
Binden. Ja, daarom schuimt het ook. Binden. Doet de dingen. Ja, ik weet niet hoe goed ik dat moet uitdrukken. Net als aardappelmeel in je eten, weet je wel. Dan wordt het zo'n brei, dan blijft het lekker plakken allemaal. Dat is wat zeep doet, daar wordt het ook glad. En die zeep, gemengd met water, daar hecht dat vuil zich aan. En daarmee wordt het als één ding wordt het weggeveegd. En soms heb je van die zeep, die krijg je bij het afspoelen van je handen niet eens van je handen af. Want het bindt. Nou, dat is verbond dus. En vandaar dat het hetzelfde woord is bij gelegenheid. Maar ja, erg vind ik dat. Want dat leggen ze daarna niet uit. Hè? Hoe komt dat ene woord die twee vertalingen kent? Hoe vaak is het in de Bijbel met zeep vertaald? 1 keer. Hoe vaak met verbond? Weet ik niet, dat kan ik niet tellen. Dat is te veel. Ja, dat is me te moeilijk. Dan gaan we weer. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Dat is het altijd, hoor. Als de Heer een verbond maakt, is het altijd met een uitverkorene. Want het verbond met Israël, ik heb het over het Mosaïsch verbond, zo noemen we het gemakshalve, uit Exodus 19, u weet wel, de verlossing van Israël uit Egypte en dan het verbond der wet enzovoort. Daarin, in de woorden van dat verbond, wordt Israël genoemd als gij zijt mij. Gij zijt een uitverkoren geslacht. En ik sluit met u een verbond. En dit mijn verbond, enzovoort. God kiest er een uit en zegt, met jou ga ik iets overeenkomen. Hoewel het ook kan gewoon zijn, ik geef jou een belofte. Dat is namelijk ook een verbond, want dat is ook bindend. Een man, woord op woord. Daarom heet het in het Nieuwe Testament ook de verbonden der belofte. En andersom heet het ook gewoon de verbonden of de beloften. En het onderscheid wordt niet gemaakt. En een verbond van de Heer is altijd met iemand die daartoe is uitverkoren, om zo te zeggen. Gekozen uit de rest. Dat staat er trouwens ook bij in verband met Israël. In Exodus 19. Want er staat, gij zult mij een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterdom enzovoort. Want de ganse aarde is mijn. Ik heb u gekozen uit alle volkeren, want al die volkeren zijn van mij, maar ik kies jullie uit. En dat is uitverkiezing. Waarna de vraag is, voor welk doel? Want ja, je moet af en toe rekening houden met de Calvinisten. Uitverkoren voor welk doel? Want die denken dat het woord uitverkiezen altijd van doen heeft met eeuwige zaligheid. Hè? En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Uitverkiezen is gewoon uitverkiezen. Er staan 5 glazen op een rij. Je neemt er 1 van. En als je niet bevalt, zet je hem stiekem terug, neem je een ander. Maar, doe maar. Meer niet. De vraag is daarna, oké, mooi hoor, uitverkoren, maar waartoe? En dus niet tot eeuwige zaligheid in dit geval. Wat Israël betrof, was het uitverkoren om een koninklijk priesterlijk volk te zijn. Om als volk het woord van God te ontvangen en dat te midden van de volkeren te bewaren. Maar ook aan de volkeren uiteindelijk te prediken was de bedoeling. Dat zit ook vast aan het koninklijke van het uitverkoren volk. Namelijk zou heerschappij hebben over alle volkeren der aarde. En het Messiaanse Rijk, dan wel het Rijk van de Zoon des Mensen, zou een Israëlitisch Rijk zijn. Want het Rijk zou aan geen ander volk worden overgelaten, zei de Heer tot Daniel. Daartoe waren ze uitverkoren. En wat David betreft, want zijn naam staat hier meteen achter, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Nou ja, wij kennen het. En wij niet alleen hoor, dit is ook gewoon orthodox en klassiek en zo. Wij kennen het als het Davidisch verbond. Niet dat men er veel waarde aan hecht. Eigenlijk helemaal niet. Meer. Lang niet meer. En dat ligt dan aan, laten we zeggen, aan vers 39 en wat er verder volgt. Maar niettemin, het is een Bijbels gegeven. Het verbond met David. De uitverkorene, die van achter de schapen gehaald werd, weet u nog? Nummer 1, 2, 3, 4 tot en met 7 of hoeveel het er maar waren. Dat waren ze dus niet. Is er niet nog een zoon? Jawel, en die werd het. Toch? Zo ging dat bij de... Hè? Nou nee, er is altijd een probleem of Isaïe nou 7 of 8 zonen had. En er staat allebei in de Bijbel, zodat je moet constateren dat er dus 1 noodlottig van het toneel verdwenen is. En de vraag is, wanneer gebeurde dat? Was dat na de zalving van David of daarvoor? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Het gaat er maar om, hij werd uitverkozen. Nou ja. En dat heet dan, ik heb mijn knecht David gezworen. Ik geloof dat ik u vorige keer al even voorgehouden heb, dat je er ook voor kunt kiezen om dat woord niet te vertalen, zodat je niet de naam David krijgt in je tekst, in je vertaling. Maar je kan, om het wel, ik moest zeggen, je kunt ervoor kiezen om het wel te vertalen, dan krijg je niet de naam David in je tekst. Dan staat er gewoon, ik heb mijn geliefde knecht gezworen. Niet omdat dat de betekenis dan zou zijn, maar het een sluit het ander niet uit. Natuurlijk, wij weten dat het over David gaat. Dat is geen enkel probleem. Die werd gekozen en die zou de stoel zijns koninkrijks zou bevestigd worden. Althans, die van zijn zoon. Maar in ieder geval zijn huis, Het huis van David, wissenwerachtig, zou bevestigd worden tot een eeuwigheid enzovoorts. Dus ook al zou de naam van David er niet bij staan, dan zouden wij nog weten dat het over David gaat. Maar je kan het ook gewoon vertalen en dan heet het mijn geliefde knecht. En dan ben je gewoon terecht in schriftplaatsen als Jesaja 42. Deze is mijn knecht. De geliefde in welke ik al mijn welbehagen heb. Die tekst kent u omdat die in het Nieuwe Testament geparafraseerd wordt als gezegd wordt, deze is mijn zoon. De geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. En daarna moet ik u zeggen dat tot in Efeze aan toe, maar misschien nog wel verder, maar dat tot in Efeze aan toe de term de geliefde gebruikt wordt ter aanduiding van de Messias. Ja, het is Grieks. Maar als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan zou je dus met alle recht het woord niet vertaald hebben en laten staan, dan staat het David. In bijvoorbeeld Efeze 1 kom je dat meteen tegen. In de geliefde. Welke geliefde? Hoezo geliefde? Ja, de Messias. Ja, maar waarom heet hij daar de geliefde? Omdat het een verwijzing is natuurlijk naar de connectie met David. En daar gaat het maar om. En dat betekent dus dat de term de geliefde sowieso een messiaanse titel is. En in het Hebreeuws is dat Daud, David, net wat u wil. Maar dit woord dus, hè. Maar ik was even onderweg naar Jesaja 42. Die vind ik belangrijk genoeg om hem aan te halen. In Jesaja 42 heet het, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. Dat is dezelfde term dus, hè? Ja. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Want zo kun je ook zeggen, die ik lief heb. Of mijn geliefde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Want dat je iemand lief hebt, schijn je op een heleboel manieren te kunnen zeggen. Ja, nou goed. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Nou, dat was nog niet gebeurd in de dagen van Jesaja. Maar God zou zijn geest op hem geven, zodat hij het recht der heidenen zou voortbrengen. Daar heb je weer die kwestie van verleden tijd en tegenwoordige tijd enzovoorts. En dit is een uitspraak over de Messias. U ziet dat trouwens ook meteen, want er staan een paar schriftverwijzingen onder, waaronder naar Matthäus 3, vers 17. Matthäus 3, vers 17. Ziet een stem uit de hemel zeggende, deze is mijn zoon. Grieks. De geliefde, zodat u zelf ziet dat de uitdrukking in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, kan opgevat worden als mijn geliefde. En daarna staat het er alsnog achter in Matthäus 3, vers 17... in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat is ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. En we vinden het vaker vermeld. En ook trouwens bij de verheerlijking op de berg. En het lijkt mij dat de Heer zelf toch ook wel gemerkt zal hebben dat dit een bijbeltekst is uit Jesaja 42 vers 1... waarbij het woord knecht vervangen is door het woord zoon. Hè? Toch? Want in Jesaja 42 heet het knecht. In 43 ook, 44, 45, 51, 52, 53. Het gaat allemaal over de knecht des Heren. Maar hier wordt knecht vervangen door zoon. En dat is een vast gegeven in de Bijbel. Dus ook op ons van toepassing, op u en mij. Wij zijn dienstknechten van God. Dienstknechten van Christus Jezus. Maar geroepen zonen. Want hij heeft ons tevoren geordineerd tot zoonstelling. Want degene die de Vader dient, zal door de Vader tot zoon gesteld worden, want zoonschap is niet een zaak van geboorte zomaar, maar het is een zaak van erfrecht. In the end. Dat wil zeggen uiteindelijk. Dat weet u toch ook, hè? En zo is het met de Heere Jezus ook. Op aarde was zij om te dienen. Dat zei hij ook. Zonders mens is niet gekomen om gediend te worden. Dat is pas in zijn wederkomst. Maar om te dienen, om de wil des vaders te doen. En om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij dat dus gedaan. Zegt Hebreeën 12, vers 2, dat u niet denkt dat het mijn woorden zijn. Staat gewoon in de Bijbel. En de heerlijkheid die hem voorgesteld was, was die van zoon. En dus werd tot hem gezegd in zijn opstanding: gij zijt mijn zoon heden, hetgeen toch op zijn minst zegt dat het een zeer officiële aangelegenheid was. Heden heb ik u gegenereerd. En de apostel Paulus zegt daar ronduit van dat dat gebeurde in zijn opstanding. Dus ja, er hoeft niet tenminste twijfel over te bestaan. Het enige probleem is dat christelijke traditie de onkunde heeft weggeredeneerd. Weet je hoe dat gaat, zal ik u eens vertellen. Men vindt het wel genoeg. Is niet echt geïnteresseerd. En wat men ervan schijnt te weten, dat klopt wel niet. Er zitten loose ends aan. In het Engels zeg je dat, hè? Er zitten losse eindjes aan. En als je nou het werkstuk af hebt en hangen van die losse draden aan, wat doe je daar dan mee?
Afhechten.
Nou, zo noem ik dat. Mijn leven lang noem ik dat al zo. Dan op een gegeven moment houdt het op en dan wordt het afgehecht. Dan wordt dat sluitend gemaakt. En ben je gemeente als je zegt, ja, maar er zijn een paar losse draden in weggestoken. Ik wil weten waar die, hoe die echt moet. Nee, dat is weggestopt, afgehecht, zoomtje eromheen. En dat is het dan. En zo komt het dan in de formulieren terecht. Dat zijn er meer dan drie, hoor, bedoel ik. Maar bedoel, in de officiële geloofsbelijdenissen enzovoort, dat is het dan, hè. Ja. En wat de wederkomst van Christus betreft, men heeft het herstel van het Davidische huis, het koningshuis op aarde in Jeruzalem, heeft men weggeredeneerd. Dus dat kom je in die geloofsbelijdenis heus niet tegen. Wat je tegenkomt is dat hij ten hemel is gevaren, Christus, en dat hij gereed staat om te oordelen de levende en de dode, punt. Einde van het verhaal, jongste dag. Want die wederkomst en de herstel van een Joodse staat en al dat soort dingen meer, nee, daar is men niet in geïnteresseerd, dus het wordt niet onderzocht. Wat moet je er dan mee? Gewoon afhechten? Dichtnaaien? Ja, voor de medici onder u. Toen maar weer. Maar zo gaat dat. En ik bedoel het niet zo lelijk, maar zo is het nou eenmaal gebeurd en zo gebeurt het nog. Let maar op, als je met iemand een gesprek hebt over Bijbelse zaken, ook over wat meer bekende Bijbelse zaken dan, en men is niet geïnteresseerd, dan zeggen ze meteen, moet je nog koffie, wil je een koekje erbij, suiker en melk? En dan, je moet niet zo moeilijk doen, joh. En dan houdt het op. En ik heb het ook wel eens gehad dat iemand gewoon zei, na een uiteenzetting, zei, maar waarom moeten we dat allemaal weten? Wat is nou het belang daarvan? Dat je dat allemaal weet. En mijn antwoord is, omdat ik nieuwsgierig van aard ben. Dat is ook geen antwoord, maar hoewel. Het is wel een antwoord. Maar, ja, dat meen ik, ja. Ik kan ook nog een paar dingen, maar dat klinkt zo vroom. Dat hoef ik u niet te vertellen. Maar gewoon, ik wil het wel graag weten, ja. Toch? Als dit het woord van God is, wil je toch weten wat er staat en wat God beloofd heeft. En dat het wat moeilijker is dan wij dachten, oorspronkelijk, zo is het hele leven. Hè? Niet alleen in je jeugd, zuster, nee, daarna ook. Nee, dat is nog helemaal moeilijker. Maar goed, waarmee maar gezegd wil zijn, dat die geliefde knecht. Natuurlijk was David de knecht des Heren. Hij stond voor het aangezicht des Heren. Hij diende de Heren niet alleen in zijn koningschap, maar zeker als profeet, met alle consequenties van dien. Want zelfs zijn misstappen, volgens onze ethiek, zelfs zijn misstappen vervullen een profetische functie. Hetgeen trouwens wel vaker voorkomt bij profeten, hoor. Ja, gaan we niet uitleggen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Maar het kan ook, je kan hem ook lezen als: ik zal mijn geliefde knecht zweren. In de zin van: dat zal in de toekomst gebeuren. Maar zal ik nog eens wat zeggen, gewoon als optie. Als deze Ethan, de zoon van die Zera, degene is die denkt dat het is, dan is hij dus de kleinzoon van Juda. En God had al een belofte gedaan aan Juda. Via een profeet. Ja, zeker. Hij trouwens ook niet voor niks in dat hoofdstuk Israël. Ook niet al te zwart-wit, maar het is opvallend dat Jacob daar ineens Israël heette. Dat plaatste hem toch echt op het hogere niveau, onder de naam die de Heer hem zelf gegeven had. En daar doet hij uitspraken over een scepter van Juda die niet zou wijken en dat soort dingen meer. Zodat daar in ieder geval al sprake is van koningschap op een of andere wijze. Ik zeg niet dat het toen al bestond, ik zei dat er sprake van is. Dat betekent dat er over gesproken werd. En dat in woorden althans koningschap geassocieerd wordt met Juda. Toch? Nou ja. En het kan best zijn dat dat de achtergrond is van deze woorden van deze Ethan. Terwijl iemand als David dus nog lang niet op het toneel verschenen is. Maar het kan toch gewoon profetisch zo benoemd worden. Op dezelfde wijze als de Heer Jezus profetisch zo genoemd kan worden. Hoewel pas in Matthäus 1 staat. Matthäus 1, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar iedereen weet dat Jezus de naam uit het Hebreeuws komt, van Yeshua. En overal waar hij dat woord dus in het Oude Testament tegenkomt, waar het vertaald is met heil of zaligheid of met verlossing, zou je dus meteen moeten denken aan Jezus. Want die heet zo. Hij heet de verlosser. Hij heet de zaligheid. Of het heil. Of zo. En als er gesproken wordt over een hoorn des heils, dan wordt er dus gesproken over de hoorn Jezus. Het is maar hoe je het vertalen wil en wat je weet en wat je begrijpt van de context. Zie? Maar goed. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. En dat is ook inderdaad gebeurd, want het staat inderdaad in 2 Samuel 7. Namelijk, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid. En dat tot in eeuwigheid wordt geacht te rijmen, niet qua klank, maar wel qua inhoud, op vers 2. Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Waarheid van geslacht tot geslacht bekendmaken. Vers 2 nog steeds. Eeuwiglijk gebouwd worden. Vers 3. En hier, waar het om is. Namelijk, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. En dat is de reden waarom de naam des Heren tot in eeuwigheid bezongen wordt. En uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En daarom zou van geslacht tot geslacht Gods waarheid met de mond bekendgemaakt worden. En zo rijmen vers 4 en 5 op vers 2 en 3. Heb u dat? Die lofzang heeft dus betrekking op wat wij inmiddels kennen als het Davidisch verbond. En de naam Sela, of het woord Sela, achter vers 5, dat er gewoonlijk op cryptische wijze achtergeplakt wordt in zoveel psalmen, dat weet u langzamerhand, dat is de verwijzing. In ieder geval is het, wat het ook nog meer zou kunnen betekenen, misschien wellicht, want je wil niet alles tegenspreken, nietwaar? Het is in ieder geval een verwijzing naar de dat gelovig overblijfsel uit Juda, dat verzameld zal worden in de woestijn. Nou, ik moet zeggen, bekeerd overblijfsel, dat verzameld zal worden in de woestijn. In Petra namelijk, in Sela, in het Hebreeuws. In Petra, waar de Heer zich aan hen zou vertonen, op grond waarvan zij daadwerkelijk tot geloof zullen komen in Jezus als de Messias en dus als de Zoon van David. En van daaruit zou dan dat koninkrijk ook gebouwd worden. Nou ja, teruggebracht worden naar Jeruzalem. Want dat is de route, u weet wel, van Petra, van de berg Hor via Petra naar de Olijfberg en via de Olijfberg naar Jeruzalem. Want daar hoort die troon thuis uiteindelijk, maar er zit een lange geschiedenis tussen natuurlijk. En dat is waar die tweede helft van de psalm dan ook daadwerkelijk over gaat. Ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen van generatie tot generatie. Dies loven de hemelen uw wonderen. Over alle duidelijkheid. Voor degenen die denken dat deze profetie een messiaanse is. En daarmee een gileastische. Dat wil zeggen dat hier meteen gesproken wordt over het duizendjarig rijk. Moet ik u zeggen dat ik dan toch op geen enkele manier de uitdrukking van geslacht tot geslacht kan plaatsen, of het idee van cycli waardoor dat huis gebouwd wordt. Want in de eerste plaats, David kreeg zonen door de geschiedenis heen, maar de Heer Jezus niet. Wij zijn ook geen kinderen van de Heer Jezus. Hoewel sommigen het zo formuleren, maar dat is niet zo, hè. Wij zijn kinderen Gods en wij worden geacht broeders te zijn. Dat wil zeggen, de Heer Jezus noemt ons zijn broeders, omdat we eveneens uit God geboren zijn. En zelfs eveneens als eerstelingen. Dus er is, en als hij 1000 jaar regeert, is dat niet van geslacht tot, is niet van geslacht tot geslacht. In de eerste plaats, daar is niet meer die kwestie van die cycli. Want, ja, dan moet ik zeggen, de Heer plant zich nou eenmaal niet voort in de 1000 jaren. Dat lijkt me duidelijk. Dat blijft gewoon bij die ene generatie, omdat die eeuwig is. En anderszins, maar die is iets moeilijker. Men zou wellicht dan kunnen denken, nou ja, het gaat niet over zijn geslacht, maar het gaat dan over die geslachten waarover die regeert. En dan moet ik u zeggen dat ik niet de indruk heb gekregen dat het de bedoeling is dat gelovige mensen in de 1000 jaren sterven. En dan zeg ik het wat onderkoeld, want ik heb de indruk gekregen dat ze daar niet sterven. En als je daar 100 jaar oud bent, ben je nog jong. En als je dan toch aan je eindje komt, dan ben je wel erg jong overleden, maar dan heb je er ook naar gedragen. Dat is wat de Bijbel erover leert. Echt wel. Ja, 1000 jaar, is dat niet wat lang? Toen vroeg ik het, hè, voor een mensenleven, toen vroeg ik het aan Methuselah. Die zei, nou, met een beetje vooruitgang van de medische wetenschap moet het lukken. maar toch maar weer. Dat is niet van geslacht tot geslacht. Dat is daar niet meer, daar wordt ook niet meer een huis gebouwd trouwens. Want dat is het dan. Definitief, zie. Dus daar is het niet op van toepassing. Het is gewoon de bekende belofte aan David. En weer zeg ik, de orthodoxe, ook, ik bedoel specifiek ook de Calvinistische theologen van oudsher, hebben daar ook echt niet aan getwijfeld, aan dat het er staat. Ze beweren alleen dat God erop teruggekomen is. En gezegd, nou, maar ik maak een eind dan. En dan heel later, dan, oké, dan komt de Messias en dan is dat wel goed genoeg. Ja, ik kan het ook niet helpen. En anders, ja, zoek het dan zelf na. En anders moet u mij geloven, zit weinig anders op. Ik kan het ook niet helpen. Ja, ik kan zeggen, dat moet u vooral nazoeken. Dat moet ik helemaal niet zeggen natuurlijk. Dat moet u vooral nazoeken. Het heeft gewoonlijk niet zoveel zin. Maar ja, ik moet er nou eenmaal over spreken. En voor mij heeft het dan weer wel zin om te weten wat er dan allemaal over te berde gebracht is in de loop der tijd. Maar dan blijken dat omstreden schriftplaatsen te zijn die zomaar met een veeg worden weggeredeneerd en met argumenten die helemaal nergens op slaan, hè? Nou goed. Maar dit is wat het is. Het is ontleend aan 2 Samuel 7. Ik weet, ik heb het hier wel eens vaker aangehaald. Maar ik bespreek Psalm 89. En het lijkt me niet dat je dat kunt doen zonder op zijn minst even wat te lezen aan 2 Samuel 7. Dus dat doe ik dan maar weer. En ik probeer dat kort te doen. Als ik het hier besproken heb, dan heb ik ongetwijfeld gezegd: er staat boven het hoofdstuk: God verbiedt David een tempel te bouwen. En daar begint het gedoe al, hè? Niet dat ik iemand wat kwalijk neem of zo. Als je vindt dat het erboven moet staan, zet je het erboven. Dan kan je zo'n schriftgedeelte terugvinden. En dat is het dan. Maar als je denkt dat dat de inhoud is van het hoofdstuk, nou, dan heb je dus het belangrijkste deel van het hoofdstuk in één klap in het opschrift al weggeredeneerd. Want de strekking van het hoofdstuk is niet dat God David verbiedt een huis te bouwen. De strekking van het hoofdstuk is dat God aan David belooft een huis te bouwen. En het is naar aanleiding van dat David zegt dat hij voor de Heer een huis wil bouwen. En dan zegt de Heer tegen hem: nou, ik vind het een pracht van een idee, ik heb er nooit om gevraagd. Ik heb het ook altijd zonder gekund. Staat er allemaal? Huh? Ik vind het een mooi idee. Maar weet je wat? Je zoon, die zal voor mij een huis bouwen. Doe dan maar. Maar om vanwege dit voorstel, vanwege dit idee, zegt de Heer, dat waardeer ik heel sterk, zullen we het anders doen. Ik zal voor jou een huis bouwen. En dan een eeuwig huis. Een familie dus, hè? Een koningshuis. Ik ben altijd blij dat het ook in het Nederlands zo heet. Want dat is wat makkelijker uitleggen. Ik zal voor jou een huis bouwen. En wat het huis voor mij betreft, oké, dat zal je zoon doen. Daar zijn redenen voor. Men zoekt die vaak in de ethiek. Omdat er ook staat dat aan de handen van David kleeft bloed en dan mag je geen tempel bouwen. Zeker de geschiedenis van Salomo niet gelezen. Hè? Die wordt koning en dan vloeit er toch een boel bloed links en rechts.
Ja, maar
dat deed hij
niet zelf.
Jawel, ja. Ja, maar dat was bij David ook zo, dat deed hij niet zelf. Als je koning bent, heb je daar personeel voor. Vooral voor het vuile werk. Het groot voordeel van koningschap, denk ik altijd. Ministeriële verantwoordelijkheid, dat is een leuk ding, hoor. Maar goed. Maar er werden meteen zuiveringen doorgevoerd, weet u nog? Hoe zal bloed aan zijn handen? Nou ja, oké. Laat maar zitten. De belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk gelegen in de symboliek en in waar David een beeld van is en waar Salomo een beeld van is, enzovoorts. Huh? Nou ja, David als beeld van Christus in de oprichting van zijn koninkrijk hier op aarde. En in die dagen wordt er geen tempel gebouwd. Vooralsnog niet. In die, ook die op periode trouwens ook van 7 en 33 jaar. En daarna pas beginnen de 1000 jaar. En het getal 1000 wordt nou eenmaal sinds mensenheugenis geassocieerd met Salomo. Dus dat lijkt me wel even voldoende. De vredevorst, hè. Dat is het type van Christus in de 1000 jaren. Dat hij komt in grote kracht en heerlijkheid. En zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Want het is 40 jaar daarvoor nog niet het geval. En 33 jaar daarvoor ook niet. Wanneer het maar was, maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen natuurlijk. Hè? Maar God belooft aan David een huis te bouwen. Want dat staat er dan ook. Hè? Vanaf vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat wil zeggen het zaad dat, hè, uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Heb je dat nog? Ja. Was Salomo de zoon van God? Dat hangt er vanaf wat je onder zoon verstaat. Ja, en Christus, de Heer Jezus Christus, is de zoon van God. Maar het zou wel handig zijn als je dan ook wist wat daaronder verstaan moet worden. En Adam heet ook de zoon van God, maar die had ook geen goddelijke natuur. En de engelen heten ook zonen Gods, maar ik ken erbij, die hebben bepaald geen goddelijke natuur. Dat zijn er nogal veel benaderen en zien. Het hangt er maar vanaf wat je eronder verstaan moet. Zeker binnen de context uiteraard. Het aardige van dit soort uitspraken over die zoon die uit zijn lijf zou voortkomen en die voor de naam des Heer een huis zou bouwen is natuurlijk dat wij weten dat het over Salomo gaat. Dat is zo, dat weten wij, omdat het op nogal wat andere, in nogal wat andere schriftplaatsen zwart op wit genoemd wordt. En Salomo zegt het ook, dat hij die zoon is over wie de Heer gesproken had. Terwijl, dacht ik, wij allemaal ook wel weten dat het uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus, uiteindelijk. En datzelfde geldt voor Psalm 89 natuurlijk ook. Mijn knecht David, jawel, maar de uitverkoren zoon, uiteindelijk, in hoogste instantie, is natuurlijk toch weer de Messias. En dat is hier ook zo. En daarvan staat, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Later staat er ook dat de koningen uit het huis van David zaten op de troon des Heren. Ik weet niet zo gauw waar, maar zoek het maar op met je computer. Troon des Heren. Dan vind je hem vanzelf wel. Het was de troon van David. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensenroede, met plagen de mensenkinderen straffen. Hetgeen met heel wat koningen uit het huis van David gebeurd is. En in zeker opzicht ook met de Heer Jezus uiteraard. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze zonde en onze schuld. En God heeft hem dienovereenkomstig behandeld. En hij stierf aan het kruis. Jazeker. Ja. Maar er staat, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch, of gewoon en, of namelijk, moet het eigenlijk zijn, uw huis, in tegenstelling tot dat van Saul, uw huis zal bestendig zijn. Dat betekent letterlijk, het zal blijven staan. Het zal in stand blijven. Uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dat zijn diezelfde termen als uit Psalm 89. En naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, al zo sprak Nathan tot David enzovoort. En in de rest van dit hoofdstuk gaat David in gebed en drukt zijn dank uit naar de Heer en zegt wat hij ervan begrepen heeft. En wat hij begrepen heeft is dat hij de eerste koning is van een koningshuis dat de eeuwen door zou blijven bestaan. En dat het niet maar een profetie is over hier is David en in de toekomst komt iemand uit hem voort en die heet Jezus van Nazareth en die zal alsnog zijn troon erven. En dan definitief. Alsof er niks tussen zou zitten. Lees het maar na. Staat hier allemaal in. En het punt is dat weliswaar staat, als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Dat staat niet alleen daar, maar het wordt elders ook herhaald. Namelijk dat de lui die op de troon van David zitten in de loop van de geschiedenis en zich niet weten te gedragen naar Gods normen, die zouden van die troon gehaald worden. Door de Heer zelf. Maar er staat niet dat daarmee dan een einde komt aan het Davidische koningshuis en dat God dus deze belofte of dit verbond weer teniet doet. Dat maakt men ervan, toch? En het verbijstert mij altijd, want dat is niet wat er staat. Er staat nergens. Wat er staat is dat als een koning te bestraffen zou zijn van Gods wegen, dus dan zal de Heer hem straffen. En de Heer haalt hem dan ook daadwerkelijk van die troon. Waarna hij dus opgevolgd wordt op die troon door iemand anders uit het huis van David, want het blijft het huis van David. Zo simpel is dat. En dat is trouwens ook de gang van zaken. Of, ja, ik maak weer een te grote sprong. Maar ik bedoel het alleen maar als vergelijking. Dat is ook de gang van zaken geweest met de Europese vorstenhuizen. In ieder geval met de Britse. Dat algemeen als het oudste beschouwd wordt. En ook het grootste eigenlijk. Qua statuur. Want daar hebben ze, zijn nogal wat families elkaar opgevolgd. Want wat hebben we daar gehad? De Tudors en de Stuarts en hoe ze maar heten allemaal. En de Hanovers en van Hannover. Zo wil je ook niet heten als je tot het Engelse koningshuis behoort. Dus dan verander je je naam wel. Hè? Ja, nee, dat is ook gebeurd allemaal. Maar dan komt dat zo'n tak, hetzij uitsterft, hetzij gewoon de laatste overlevende van de troon gehaald wordt of gewoon onthoofd werd, want dat is allemaal gebeurd. En dan moesten ze de hele wereld afzoeken of er nog ergens anders iemand uit die familie in aanmerking kwam. Al moesten ze die dan uit Duitsland halen uiteindelijk nog eens een keer. Dat is allemaal gebeurd. Waarom ook niet? Dus de oude erfenis van de voorvaderen van de Saxen, dat waren de Parthen, en daar gebeurde dat ook al. Op de cel. Dat weet u toch, dat heb je toch op school allemaal gehad, of niet? Ja. Ja. Misschien van de grote wereldrijken der aarde, zoals de Foniciërs, de Carthagers, de Parthen, dat weet u toch, en de Skieten, dat heb je toch allemaal gehad? Nou, zo ging het bij de Parthen ook. Kan niet schelen wie de koning is, als maar iemand is uit de familie van de Arsaciden. Hè? Ja, nee, dat, zo ging dat, ja. Nou, het kon wel schelen wie het was, maar het was geen automatisme. Vandaar dat er wijzen waren in het oosten die verantwoordelijk waren, mede verantwoordelijk waren voor het aanstellen van die koningen. Soms verschijnen ze in Jeruzalem, ja, dat is waar. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het idee is gewoon, die troon zou bevestigd worden, hoe dan ook. Door de eeuwen heen. En daar gaat het om, want dat is waar David voor dankt. Enzovoorts. En dat is waar Psalm 89 over spreekt. En dan zeg ik maar weer, dat is allemaal mooi en prachtig, maar de grond van dat Davidische huis ligt bij Juda. En dat is heus 400 jaar, of wat het maar was. Ik moet het dus precies uitrekenen. Dat ligt dus 400 jaar eerder in Genesis 48. En eigenlijk al, want als je dat weet, dan moet je nog 10 hoofdstukken terug. Naar Genesis 38. Want dan begrijp je ineens waarom daar zo van zo groot belang is dat Juda een eerstgeborene krijgt. Want dat weet je toch van al die andere stammen toch ook niet? Ja, van Jozef, want die kreeg sowieso eerstgeboorterecht. En het verhaal van Jozef is net begonnen en het begon net langzamerhand spannend te worden. Weet je wel, je krijgt eerst de introductie van de hoofdrolspelers, zal ik maar zeggen. Wie het allemaal waren enzovoort. En dan komt het grote ongeluk aan het begin van de film. En dan wordt Jozef verkocht naar Egypte. En dan denk je, nou wordt het een mooi verhaal. En in plaats daarvan wordt de camera verzet. En dan ben je eens bij, in die dagen staat er dan, in diezelfde dagen ging Juda. En dat wil je niet weten wat Juda allemaal deed, want je wilde weten hoe het met Jozef gaat. Maar dan gaat het ineens over Juda. En wat hij allemaal doet, ja, dat beter kun je dat aan tafel niet voorlezen als er kinderen bij zijn. Want dan krijg je vragen over die je liever niet beantwoordt. Maar, hè? Heel ingewikkeld, dat komt er allemaal tussendoor. En de vraag aan het eind van het hoofdstuk is... en wie is nou de eerstgeborene van die tweeling die dan uiteindelijk geboren wordt? En dat weet je dan nog niet, want er staat nergens bij. Maar je houdt het verhaal vast. Maar waar het over gaat is natuurlijk... Jozef krijgt de eerstgeboorterecht, maar dat geldt niet voor het koningschap als zodanig. Dat ligt bij Juda en de vraag is wie daar de erfgenaam van wordt. Dat is de andere lijn binnen de stammen van Israël. En vandaar de relatie Jozef en Juda, die later ook in die geschiedenis nogal eens een rol speelt. Maar toen maar weer. Zie? Kortom, in ieder geval kom je terecht in Genesis 48. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Misschien heb ik u wel eens uitgelegd dat dat een eufemisme is... van tussen zijn voeten. Omdat het zelfs alleen al met het woord voeten... gaat het om stap voor stap. Dat is wat het woord voet ook betekent. En dat is hetzelfde als van geslacht tot geslacht. Het gaat om een voortplanting van een lijn die niet zou uitsterven. Een koninklijke lijn, want de scepter zou daarvan niet wijken. Dat staat er allemaal. Nou ja, over die lijn gaat het. En dan bij gelegenheid wordt David gepakt van achter de schapen. En dan hij krijgt dat als uitverkorene aangeboden. Nou ja, aangeboden. Hij kan niet eens weigeren. De heer zegt, ik vind het zo'n leuk idee, een huis bouwen, weet je wat. Ik ga er eerst voor jou een bouwen. En dan kan je zeggen van David wat je wil, maar de heer kiest hem en zegt... Jij bent het. En God belooft het aan David. En wat zijn nageslacht er ook mee gedaan zou hebben... God heeft die belofte aan David gedaan. En daarom lees je bij gelegenheid... maar om mijn knecht Davids wil, enzovoorts. Hoezeer ze zijn afstammeling het ook verbruien... en hoezeer David het ook verbruit heeft met die kwestie Batseba... want dat staat ook in de Bijbel. De heer zei, na die kwestie zei hij tegen David... Uw huis zal achtervolgd worden door het zwaard... of woorden van die gelijke strekking. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dat wil zeggen, het is een koninkgeslacht... maar moord en doodslag is het meest kenmerkende van het Davidische huis. Maar niettemin, het blijft dat Davidische huis... en ondanks alles zal het gecontinueerd worden de eeuwen door. Ook als het uit Jeruzalem zou verdwijnen, overigens. Ik blijf toch nog even in 2 Samuel 7, voor alle duidelijkheid. Namelijk bij Davids gebed. Waarin hij in vers 18 zegt... Wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis... dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt... Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren... maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. David zegt, nou ja, tot op dit moment is het nog niet zo heel groot. De idee namelijk dat de heer David had aangesteld tot koning enzovoorts. Maar hij zegt, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken... Let op dat David heet de knecht des heren, hier dus, hè, uw knecht, noemt hij zich, net als in Psalm 89 dus. Gij hebt ook over het huis uw knecht gesproken, tot van verre heen. Dat wil zeggen, tot ver in de toekomst, uiteraard. Niet alleen maar heeft de betrekking op David en zijn omstandigheden, maar ook de volgende generaties, namelijk van geslacht tot geslacht, enzovoorts. En dan vers 21. Om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan... om aan uw knecht bekend te maken. Dat wil zeggen, David zegt, dat is uw initiatief geweest. Hij was alleen maar... hij was de uitverkorene. Maar het is het initiatief van de Heer zelf. Daarom zijt gij groot, Heer God, want er is niemand gelijk gij... en er is geen God dan alleen gij naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël? Een enig volk op aarde, betekent gewoon het enige volk op aarde, het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen. Dus het enige volk waarvan dit gezegd kan worden. God is heengegaan, dat wil zeggen, hij heeft er werk van gemaakt, om zich dit volk te verlossen, om zich een naam te zetten, want Israël zou het volk des Heren zijn. En om voor u lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uws volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en uw goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël u bevestigd, en daarom las ik hem nog even, want het ging niet alleen maar over het Davidische huis. Er zit meteen aan vast dat als er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël, dan betekent dat ook dat Israël bevestigd zou worden van geslacht tot geslacht. En dat staat hier dus ook. Gij hebt uw volk Israël u bevestigd, met dezelfde woorden als met betrekking tot die troon die bevestigd zou worden. Gij hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk, tot in eeuwigheid, en gij, Heere, zijt hun tot God geworden. En zo verder. Dat betekent dus dat niet alleen altijd zo'n koning uit het huis van David zou zijn over Israël, maar dat Israël ook altijd Gods volk zou zijn. Maar ja, dan loop je later op tegen schriftplaatsen waar staat dat Ammi, mijn volk, Lo-Ammi zou worden. En als je dan makkelijk door de bocht wil, omdat het je toch niet interesseert of omdat je het niet belangrijk genoeg vindt, en omdat het niet met je eigen zaligheid iets van doen heeft, dan zeg je, nou, de Heer is erop teruggekomen en heeft gezegd, nou, met dit volk ga ik echt niet verder. En dan heb je altijd nog schriftplaatsen waar staat, het berouwde de Heer dat hij, en dan kun je zeggen, dat kan toch, dat God er berouw van krijgt en op zijn woorden terugkomt. Maar dat is nou juist wat de Bijbel ons leert. God komt nooit op zijn woorden terug. Helemaal nooit. Dat maakt hem tot God. Hij is getrouw aan zijn woord. Dat is het nou juist, hè? En de oplossing van dat zogenaamde vraagstuk is natuurlijk dat die uitspraken over Ammi zal Lo-Ammi worden, dat die uitspraken niet van toepassing zijn op geheel Israël in de zin van op alle stammen, maar op een deel. En voor dat doel werd Israël dus verdeeld in twee categorieën. En als het één Lo-Ammi is, is het andere Ammi. En andersom. Zo werkt het. Maar altijd een koning uit het huis van David. Dat is wat gezegd wordt. En mocht u dat nou toch wel wat verstrekkend vinden, dan lees ik heel gauw even een paar versen uit Jeremia 33... Want dan gaat het nog veel, is het nog veel sterker. Omdat in Jeremia 33, dat wil zeggen in de dagen van Jeremia, het tienstammenrijk al niet meer bestond. Al meer dan een eeuw niet. En in de dagen van Jeremia kwam een einde aan het tweestammenrijk en daarmee aan een koningshuis van David in Jeruzalem. Want in die dagen werd Jeruzalem verwoest en werd de laatste koning gedood enzovoorts. De laatste koning Jojachin, weggevoerd, en Zedekia enzovoorts. En daarmee hield het op. Sindsdien kennen wij een lijst, een geslachtslijst overigens, die van daaruit wel degelijk doorloopt tot de Heer Jezus. Dat wel, maar dat mogen dan erfgenamen zijn van een troon, maar de troon is er niet. Dat weet u toch, hè? Nou ja, niet in Jeruzalem. En in die dagen en door die profeet wordt gezegd, nou ja, door de Heer wordt gezegd aan die profeet in 33 vers 17 van Jeremia. Want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. En in de dagen van Jeremia werd die man afgesneden, want Zedekia was de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem. Ja. Maar ja, er moet toch ergens anders een voortzetting zijn van die lijn. Want dat is het punt. En dat is uit de orthodoxe theologie gewoon verdwenen. Men zegt, God is erop teruggekomen. Maar hier, dat zou bij deze gelegenheid moeten zijn dat hij erop terugkomt en zegt, nou maak ik er een eind aan. Maar juist dan staat er, nee, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Maar in Judea gebeurde het hierna niet meer. Niet letterlijk en niet overdrachtelijk. Toch moeten er in onze dagen levieten zijn die de Heer dienen in een priesterlijke functie. Want er staat hier. Ja. En dan hebben we nog aan het eind van het hoofdstuk. Vers 25. Zo zegt de Heere, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, maar die zijn er nog steeds, dag en nacht, enzovoort. Het was volle maan, heb ik gezien, zojuist. Gaat nog steeds door. Maar indien dat er niet meer is, dan zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En zolang dag en nacht zich afwisselen, moet er dus ergens iemand zijn uit het huis van David die heerst over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Want dat staat hier. En niet pas met ingang van een toekomende datum, zo van het gaat over het duizendjarig rijk. Bovendien, dat heeft men in de orthodoxe theologie volkomen genegeerd en weggeredeneerd. Dus dat wordt ook problematisch dan. Toch? Ja, je loopt tegen een heleboel problemen op die inderdaad afgehecht zijn geworden. Dat wil zeggen, men heeft er een theorie omheen gebouwd zodat er daarna geen vragen meer over gesteld worden. Maar in de Bijbel komt daar helemaal geen eind aan. Het wordt gewoon gecontinueerd, want God maakt zijn beloften waar. Dat is waar het om gaat allemaal. En er staat heel wat meer in de Bijbel dan alleen dat een mens die gelooft, zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar zelfs dat is omstreden. Want dan roept men ook meteen, dat gaat zomaar niet. Of je moet eerst uitverkoren zijn, of de Heer moet het je geven. En daarna zeggen ze, en als de Heer het je geeft, mag je het niet aanpakken.
Moet het precies in je mandje vallen of zo?
Ja, ik begrijp die dingen ook nooit, maar ja. En dan zoek je toch zekerheid. En die zekerheid vind je bij Gods beloften. En dat zijn er een paar meer dan alleen die met betrekking tot de individuele zaligheid van een individuele gelovige. Om het eens dubbel te zeggen. Zie? Ik ga terug naar Psalm 89. Dat zaad van die geliefde knecht zou bevestigd worden. Uiteindelijk loopt dat uit op de verbond met David uit 2 Samuel 7, en het zou bevestigd worden. Met betrekking tot de knecht, een uitverkorene, en die termen zijn we zojuist in andere schriftplaatsen ook tegengekomen. Dan vers 6. Daarom, dies, hierom eigenlijk. Hierom loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen des sterken? Er staat dus twee keer gewoon, wie is gelijk aan de Heer? Wie kan nog meer zulke dingen doen? Of eventueel, wie heeft nog meer zoiets beloofd of gedaan? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. En allen die rondom hem zijn, dat heet in vers 6 de gemeente der heiligen. Dat kan je als een neutrale term beschouwen. Maar eigenlijk, het is op zijn minst de aanduiding van een gelovig overblijfsel. Van degenen namelijk die de Heer kennen. En dat laatste, dat betekent dus degenen die het woord des Heren kennen. Want God zelf is de onkenbare God, dat weet u. En men kan hem alleen kennen door naar hem te horen. Gelovigen dus. En of dit een verwijzing is naar de gemeente uit onze dagen, het zou kunnen, het ligt voor de hand. Het is ook goed te verdedigen omdat de gemeente als zodanig geacht wordt deel te hebben aan Christus, geacht wordt leden te zijn van zijn lichaam en daarmee een volk van koningen en priesters met een hemelse domicilie, om zo te zeggen, enzovoort. Dus het ligt voor de hand om, als het over de Messias gaat, meteen ook aan de gemeente te denken. Maar te bewijzen valt dat, denk ik, uit dit soort schriftplaatsen niet meteen.
Misschien verwijzen naar Michael en zijn engelen?
Nou ja, bijvoorbeeld.
Wie is als God?
Ja, precies. Ja, dat is daar krijg je wie is als God. En dat is ongeveer de gedachte hier ook. Hè? Wie is de Heere gelijk? En dan noem je dus de naam Michael, want dat betekent wie is als God. Met een vraagteken erachter. Maar Michael en zijn engelen zijn nou eenmaal de uitdrukking van de gemeente. Dat wil zeggen, die termen worden in de Bijbel gebruikt, maar daarachter ligt de gemeente verborgen. Of hoe zeg ik dat? Het is een eufemisme, nee, een symbolische aanduiding dan, voor de gemeente. Christus en zijn gemeente. En als in de toekomst dat koninkrijk op aarde alsnog aan de Messias gegeven zal worden, als zaad van David, dan verschijnt hij met heel zijn gemeente, die betrokken zal zijn in de daadwerkelijke opbouw van dat koninkrijk op aarde, minstens. Nee, en ook wat daar verder volgt natuurlijk. Hè. Maar goed, het ligt dus voor de hand om daaraan te denken, maar de algemene gedachte is natuurlijk toch, de Heer is geloofd en wordt geprezen en wordt gevreesd door degene die hem kennen. En dus door degene die rondom hem zijn. En dat zijn zo de uitdrukkingen. Vers 9. O Heere God der Heerscharen, wie is als gij grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Let op de getrouwheid, want dat betekent dat God zich dus houdt aan zijn woord. Zodat je het niet in je hoofd moet halen om te zeggen, nou, dat heeft hij wel beloofd, maar is hij op teruggekomen. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. U wordt geacht te begrijpen dat we hier met poëtisch taalgebruik van doen hebben. Met uitgebreide metaforen dus. Waarbij de opgeblazenheid der zee, waarvan de baren zich verheffen, een beeld is van de opgeblazenheid der mensheid, der volkeren en der koningen der volkeren uiteraard, die zich verheffen. Het is een bekende beeld van de zee als uitbeelding van de volkeren, u weet wel. En de Heer stilt ze, dat wil zeggen onderwerpt ze aan zich. Dat is ook wat je uitgebeeld vindt in het Nieuwe Testament, als de Heer tot de zee zegt, wees stil. Af, zei hij gewoon, hè. Ga liggen. En dat gebeurde toen ook, ja. Het is een uitbeelding van de macht des Heren. Wat staat daar?
Dat de goddelozen zijn als een voortgedreven zee.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Ik haal hem meestal, traditioneel haal ik hem uit Psalm 2 altijd. Hè. Waarom voelden de volken en bedenken de natie een ijdelheid? Men wijst er altijd op dat de termen die gebruikt worden, termen zijn voor van de zee. Die woedt en die tekeer gaat zonder dat het tot iets leidt. Ze bedenken ijdelheid. Maar het zijn bekende beelden, ja. De volkerenzee. Ze gaan tekeer en dient tot niks. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Rahab is een van de termen ter aanduiding van Egypte. Men zegt de poëtische term ter aanduiding van Egypte, maar dat staat dus weer gewoon in grasheid de Bekkokampen. In de Bijbelse encyclopedie, hè? Ja. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. Let op dat wij hier geconfronteerd worden niet met gebeurtenissen uit de dagen van David, maar gebeurtenissen uit de dagen van Ethan de Ezrahiet bijvoorbeeld. Heb u dat? De dagen van de uittocht uit Egypte. En Ethan de Ezrahiet. In ieder geval was een Ethan de Ezrahiet als kleinzoon van Juda. En als hij een beetje jaren gemaakt heeft, zal ik maar zeggen. Niet meteen op jonge leeftijd, dat is hij niet, want hij was een van de meest wijze mannen op aarde, weet u wel. Heeft zijn reputatie achtergelaten. Dan heeft hij dus die uittocht uit Egypte meegemaakt. En daarna ben ik even stil en zeg: nou, zover ik weet, is hij voor de uittocht uit Egypte al uit Egypte verdwenen. Maar het zal hem ook in Griekenland, want zo heet dat tegenwoordig, zal het hem niet ontgaan zijn wat er gebeurd is in Egypte. Want er zijn nogal wat lui, waaronder deze zonen van Sera, betrekkelijk vroegtijdig uit Egypte vertrokken. Wat toch erg voor de hand ligt als het alternatief is in slavernij te zijn in Egypte. Nou ja. Meer zal ik daar nu maar weer niet over vertellen. Gij hebt Rahab verbrijzeld, namelijk Egypte, als een verslagene, want het grote rijk van Egypte ging ten onder. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte uiteengeslagen, namelijk. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, de wereld en haar volheid. Die hebt gij gegrond, want God, die God van de Bijbel is de God, de schepper van hemel en aarde. Men heeft het woord God erg naar beneden gehaald. Plaatselijke goden, goden van de diverse volkeren en wat het maar was allemaal. Maar die God van de Bijbel is de schepper van hemel en aarde en daarmee de enige God. Hoewel er zijn die goden genaamd worden, zei Paulus. Maar er is er in werkelijkheid maar één. Dat is deze. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, de wereld en afval het al wat erin is. Hebt gij gegrond, het noorden en het zuiden hebt gij geschapen. Tabor en Herman juichen in uw naam. Noorden en zuiden zijn de onbekende gebieden geweest altijd, hè? Van oudsher. Zal ik u wat anders vertellen? Heb u wel eens gelezen dat de Heer zei, ik meen tot Abraham, het kan ook Isaac geweest zijn, maar ik meen al tot Abraham, dat zijn nageslacht zou zich uitbreiden en ze zouden verstrooid worden bovendien ook naar het westen, het oosten en naar het noorden en het zuiden. In die volgorde. Ja, je begint niet met een opsomming naar het westen. Als je windrichtingen noemt, begin je niet met westen. Nee. Je begint of met noorden of je begint met oosten. Omdat in het oosten de zon opgaat, oorsprong, begin je bij het oosten. Of je begint bij het noorden. Vanwege de navigatie en al dat soort dingen. Maar je begint niet bij het westen. Maar het is westen, oosten, noord en zuid. En ik kan het onthouden, omdat het gewoon de geschiedenis is. Heb je dat ook geleerd op de lagere school? Ik ook niet. Maar de Israëlieten zijn inderdaad uitgezwermd naar het westen. Dat wil zeggen via de zee naar het westen, de Middellandse Zee. Daarna naar het oosten in de diverse ballingschappen, Assyrische en ook Babylonische. Daarna naar het noorden. Met de hele mispogen hoor, met het hele volk zo'n beetje. Naar het noorden, dat is de Caucasus over. Dat is zo rond het begin van onze jaartelling. In het begin van onze jaartelling, naar het noorden, de Caucasus over. Naar het noorden, naar de Oost-Europese steppen. En uiteindelijk naar Scandinavië en wat het allemaal maar was. Enzovoort. En naar het zuiden is pas gebeurd na Columbus. Of wie het maar waren. Marco Polo dan, oké. Naar... Naar Zuid-Afrika en naar het Zuiderland, dat zelfs zo heet. Australië, Zuiderland, dat is letterlijk wat de naam betekent. Het Zuiderland, er zit een hele geschiedenis aan vast, maar dat is in laatste instantie pas gebeurd. Ze zijn uitgezwermd over heel de aarde. Als meest dominante volk op aarde, precies zoals hem beloofd was. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Ja, nou goed. En ze zullen ook van de vier hoeken, vier windrichtingen, vier hoeken der aarde worden terugverzameld. Precies die vier hoeken waarheen ze ook daadwerkelijk verstrooid dan wel uitgezwemd zijn. Staat net zo in de Bijbel. Zie? Je kunt die lijn gewoon volgen. Nou goed. Het noorden, het zuiden, dat zijn de onbekende gebieden, dat wilde ik u zeggen. Want het is eerst west en daarna was het oost. Maar noord heeft de betekenis van geheim, verborgen, omdat het daar donker geacht wordt te zijn. Safan, ons woord safe komt er nog vandaan. Veilig, in de zin van opgeborgen, weg. De noorden, dat is altijd de borealen, de noorderlingen. Dat zijn altijd geheimzinnige mensen, je weet niet waar ze vandaan komen. Uit de klassieke oudheid, hè. Borealis, het noorderland. Het wordt er steeds donkerder en het wordt steeds geheimzinniger. En, het trekt mij dus ook helemaal niet, Scandinavië. Hè? Nee, geef mij maar de zon. Vanuit Israël en die breedte naar het zuiden in ieder geval, hè. Maar het zuiden, dat gaat ook maar door en dat gaat ook maar door. Dan kom je in donker Afrika, dus het wordt toch weer donker. Mensen zijn trouwens ook tamelijk donker. Hè? Ja, nee, ik bedoel niet zwartgallig hoor, dat is weer wat anders. Maar vandaar het noorden en het zuiden. Dat waren de moeilijke dingen. Noorden en zuiden. En dan heb je Tabor en Hermon, dat waren de grote bergen, eventueel met sneeuw bedekt. Hermon in ieder geval, Tabor soms. De hoge bergen in Israël. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Bergen binnen het beloofde land. God heeft het gemaakt. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. En al die woorden arm en hand en rechterhand, dat duidt natuurlijk allemaal op het werk Gods. Zijn er handen werk en daarmee op de kracht Gods, uiteraard. De heidenen zijn nooit gekomen tot het idee van een God die hemel en aarde gemaakt heeft. Het waren gewoonlijk goden van de zee en van het land en van de wind en van de winter en van de zomer en wat het maar was. Maar één God die alles gemaakt heeft, nee. Goden van oudsher, en ik heb het over de Griekse en zelfs Egyptische mythologie. Goden worden vereenzelvigd met bepaalde natuurverschijnselen, dan wel natuurkrachten. Maar het idee dat er één boven staat. Iemand heeft mij laatst uitgelegd dat iemand als Socrates dat suggereerde. U weet wel, een van die filosofen, hè? Van die oude filosofen. En dat dat de werkelijke reden is waarom hij ter dood gebracht is. Want dat blijft altijd een beetje vaag om welke reden die man dan de beker moest leeg drinken. Ad fundum. Gifbeker, ja. Maar dat schijnt zo te zijn. Heb ik me door een filosoof laten uitleggen. Ja, die weten wat over een voorgang is. En, maar omdat de man suggereerde dat er maar één werkelijke God was, boven alles. Hm? Ja. Nou ja. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Hier staat eigenlijk gewoon dat die troon van God zo vast is, omdat degene die op die troon zit zich houdt aan zijn woord en aan zijn recht dus. Want gerechtigheid en de uitoefening daarvan, dat heet dan weer gericht, is gebaseerd op wat vast ligt op het woord, namelijk op, zo je wilt, wet. En dat maakt God tot een rechtvaardig God en tot een gelovig God. Zo staat het trouwens in het Nieuwe Testament, in Romeinen 3. Waar gesproken wordt in onze vertalingen over het geloof van God. En dat betekent gewoon dat hij zich houdt aan zijn woord. Dus kom mij niet aan van God heeft het wel beloofd, maar de mens heeft er een potje van gemaakt en nou doet God het niet. God doet het ondanks de mens en dat staat ook nogal een paar keer in de Bijbel. Hm? Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Dat is precies wat in de heilsgeschiedenis dus ook bewezen wordt. En wat God te bewijzen heeft. Of hij wel betrouwbaar is. En of hij wel goed tieren is en genadig en dat soort dingen. Maar ook of hij wel rechtvaardig is. Nou, in de loop van de heilsgeschiedenis... Ik bedoel gewoon de geschiedenis, hè. In de loop van de geschiedenis wordt dat bewezen. En daarom is het van belang. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Komen bij hem vandaan en straalt hij uit. En waarheid, u weet, waarheid heet waarheid. Etymologisch, omdat het iets is waarvan je niet weet waar het is. Omdat wij het zoeken in deze wereld. Maar iedereen die daar nog naar zoekt, wordt geacht naïef te zijn. En die filosofen, weet u wel, die filosofen hebben uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Nou, het woord wel, dus hebben ze er een lagere betekenis aan gegeven. En stellen dus vast dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Als dat zo is, dan had ik beter niet kunnen komen vanavond. Want dan hebt u uw waarheid en ik heb mijn waarheid. En waarom zouden we die ruilen of uitwisselen? Ze hebben daarmee in werkelijkheid het woord waarheid gelijkgesteld met leugen. En voor lui die er zo lang voor gestudeerd hebben als filosofen, vind ik dat toch wel erg missen, hoor. Hoezo wijsheid? Iedereen heeft zijn eigen leugen, leert men dan. Maar goed, waarheid komt van God, dat weet u toch, hè? De wet is door Mozes gegeven genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Die zei, ik ben de waarheid. In het licht der wereld, het is eigenlijk hetzelfde. Vers 16. Welzalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen in het licht. Hoe was het ook weer? Van het goddelijk aanschijn voort. Kent u die ook nog? Die? Ja, ja. Toen ik, ja, als ik het lees, dan schieten me toch de bereinde versie weer te binnen. Maar het moet wel van ver komen, overigens. Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Dat woord geklank is letterlijk zo smal mogelijk het geluid van de bazuin. De shofar. Dat woord is het. Maar u wordt geacht te begrijpen dat zoals het in vers 10... maar niet letterlijk over water gaat... zo gaat het in vers 16 niet letterlijk... maar niet maar letterlijk over de shofar. Natuurlijk is het zo dat die bazuin geblazen zou worden bij verschillende gelegenheden. En dat het volk ernaar zou horen, dat is onder de wet geregeld. Maar men zou begrijpen dat de shofar, de bazuin, de uitbeelding is van het woord van God. De stem van God.
Dat is die belletjes onderaan.
Nou ja, daar heb je ook geluid, hè. Ja, dat kan je ook geklank noemen. Maar dit geklank is specifiek het geklank van de bazuin, overigens. Maar u weet wel hoe er staat in 1 Thessalonicense 4. De Heer zelf zal met een geroep en met de bazuin Gods. Dan heb je geroep en bazuin. En de stem van de aartsengel natuurlijk. Maar zijn drie woorden voor hetzelfde uiteraard. Dat is wat de bazuin voorstelt. Het woord des Heeren. En dat zou men kennen. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank en dus dat woord van God en de rechtvaardigheid van God, het recht Gods, uit de voorgaande verzen, kent. Want die zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. En licht en geklank komt dus met elkaar overeen, want al wat openbaar maakt is licht. Bedankt aan Efeze 5. En het geklank staat dus ook voor licht. Het maakt openbaar. Het zijn termen die aanduiden het woord waarin God zich bekend maakt. En daar waar dat gebeurt, zal men in dat licht wandelen. Dat licht dat straalt van uw aanschijn henen. Nou ja, dat is vers 15. En hier in vers 16, het licht uws aanschijns. Dat is het licht dat komt van het aangezicht des Heren. Ook dit is beeldspraak, want het is ontleend eventueel aan het aangezicht van Mozes. Dat straalde, weet u nog, en wat afstraalde op het volk. Maar Paulus schrijft ervan dat het een beeld is van het nieuwe verbond, waarbij wij wandelen in het licht dat komt van het aanschijn van het aangezicht van Jezus Christus, want wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht. Nee, niet pas in de toekomst, nu. Met ongedekte hoofden. Dat was 2 Korinthe 3, denk ik. Zo snel. Wij wandelen in dat licht zijns aanschijns. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Dat wil zeggen deel krijgen aan de Heer zelf en aan zijn zegeningen. En voor zover het op de gemeente van toepassing is, waarom niet? Hè? Wij worden zelfs verhoogd in de zin van dat wij een hemels burgerschap ontvangen. Het neemt niet weg dat diezelfde term gebruikt kan worden voor het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Dat verhoogd zal worden boven de volkeren der aarde. En zal als koninklijk en priesterlijk volk heersen over de volkeren der aarde. Zie? Maar dan moet het wel eerst wandelen in het licht. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte, en door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. En ineens is het onze hoorn. Die van Israël? Of was het die van David en zijn huis? Of is het die van Juda? Van zijn huis? Of is het die van Zera? En zijn huis. Het is Zera. Het is Ethan, de Ezrahiet. Is het misschien zijn huis dat verhoogd zal worden? En het antwoord op al die vragen is ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, het een sluit het ander niet uit. Maar het een en ander hangt wel degelijk samen met deze beloften aan David. En deze beloften zullen gerealiseerd worden via het huis van David. En ultiem door de Messias, uiteraard. Maar het neemt niet weg dat voor die tijd er nog heel wat jaren voorbij gingen ooit. Hè? Zelfs, maar ik moet dringend ophouden. Zelfs als je zegt dat deze beloften met betrekking tot het huis van David en de Messias een onwankelbaar koninkrijk, zelfs als je zegt dat die vervuld zijn geworden in wat wij noemen de eerste komst van Christus, ik geloof dat niet, maar stel nou dat dat zo zou zijn, dan moet je altijd nog afrekenen met een jaartje of 600... vanaf de ondergang van de troon in Jeruzalem tot aan de Heer Jezus. Waar was die troon dan en waar was Israël dan en waar waren die beloften dan? Dan heb je toch een gat in het verhaal. Tenzij dan dat op een of andere wijze dat Israël toch geregeerd wordt ergens door een van de erfgenamen afstammelingen van David. Maar in Jeruzalem, in Palestina, Canaan, het beloofde land, was het niet. Dus hoe dan ook. En als je dat hebt gevonden, hoe dat zit, dan is het niet meer zo moeilijk om ook te geloven dat in onze dagen dat nog steeds het geval is. En dat die beloften uiteindelijk pas vervuld worden in de wederkomst van Christus. En vervuld zal worden, ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar over dat laatste hebben we het hierna weer. Want vanaf vers 21 wordt de naam van David weer geïntroduceerd. En wat daar allemaal aan vasthangt. Eigenlijk valt het psalm in drie delen uiteen. Hè? De eerste deel tot en met vers 20. En dan begint hij gewoon nog een keer vanaf vers 21. Maar goed, die moet ik even voor me uitschuiven. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor dat woord, waarvan wij weten dat het onvergankelijk is. Dat woord waaraan u trouw blijft en waarin u juist uzelf aan ons bekend maakt. Want u en uw woord houden stand tot in eeuwigheid. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we ons mogen bezighouden niet met een geschiedenis of een heilsgeschiedenis vanaf de kant van de mens bezien, maar integendeel vanaf uw zijde bezien. Want u hebt al deze dingen tevoren aangekondigd, geprofiteerd en in hoge mate beloofd. En u bent degene die ons daarvan in kennis hebt gesteld. En wij mogen dat waarnemen en vaststellen dat u trouw bent aan uw woord. Dat u uw beloften waarmaakt. Dat u in staat bent te doen wat u beloofd hebt, want u hebt dat in het verleden bewezen. En ook vandaag mogen wij daaruit leven. In het bewustzijn dat wij uw kinderen geworden zijn, op grond van geloof. En dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling voor de toekomst. En hoe ongelooflijk deze dingen ook mogen schijnen voor kleine mensen zoals wij, wij hebben het zwart op wit van u gekregen. En daar roemen wij op. Daar mogen wij op staan, op uw beloften. En mogen uitzien naar die geweldige toekomst die gerealiseerd zal worden. Niet door mensenwerk, maar integendeel, doordat u uw grote kracht en heerlijkheid zult openbaren. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En mogen weten dat al die beloften, zoveel als er zijn in de Bijbel, dat die vervuld worden in en door de persoon en het werk van onze Heiland. Die ons verlost heeft, die ons geworden is, wijsheid van God en heiligmaking en rechtvaardiging. Wij danken u daarom voor die rijkdom van genade waarin wij dagelijks mogen staan en wandelen. Amen.